Ik denk als wij met elkaar nadenken over dat wat er gaande is vandaag de dag om ons heen. Als we de krant lezen, de radio beluisteren, de televisie bekijken. Dan denk ik dat we met elkaar toch ook kunnen concluderen dat er heel veel gaande is. De afgelopen week in Nederland vier mensen overleden aan de Mexicaanse griep. Op dit ogenblik zien wij ook dat het Verenigde Europa met één president steeds meer gestalte gaat krijgen. Waarin we geloven dat het oude Romeinse Rijk weer zijn opgang zal hebben, zoals dat in Daniël beschreven staat. We zien dat er spanningen ontstaan in het Midden-Oosten rondom Israël en Iran. We zien dat daar aardbevingen zijn en zelfs tsunamis, waar ik van geschreven staat. En alles bij elkaar doet ons toch wel afvragen, ook in deze tijd. Wat zal er allemaal gaan gebeuren? Waar gaan we met elkaar naartoe? Hoe moet dat verder in deze wereld? Hoe moet het verder met de milieuproblematiek? Hoe moet het verder met de economische recessie? Alles bij elkaar geeft dat heel veel onzekerheid. En zoals er hier staat in de Statenvertaling, ook twijfelmoedigheid. En het hart van de mensen bezwijkt van vrees en verwachting van de dingen die de aarde zullen overkomen. Hoe moet het verder? Nou, aan het begin van het jaar, en ik heb het nog uitgeknipt destijds. Aan het begin van het jaar stond er in het Reformatorisch Dagblad stond er geschreven, heel groot, de wereld die vestigt zijn hoop op Obama. Op de een of andere manier lijkt heel de wereld zich bijna aan die man vast te klampen. De kranten staan er vol van, deze man die zal ons hoop gaan bieden. Deze man zal ons eruit gaan redden. Maar wat betekent het voor ons als nieuwtestamentische gemeente, als broeders en zusters, als christenen? Wij vestigen onze hoop niet met de wereld op Obama, maar wij vestigen onze hoop op het woord van God. En weet je wat nou zo mooi is? In het licht van de wederkomst zegt de Petrusbrief, wij als christenen hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat ge daarop acht geeft. Want, wat zegt Petrus, 2 Petrus 1 vers 19, dat woord is als een lamp. En het schijnt in een duistere tijd, in een duistere plaats. Dus te midden van alle duisternis, te midden van alles wat er om ons heen gaande is, wat we zien op televisie, wat we horen op de radio, lezen in de krant, te midden van dat alles hebben wij het profetische woord. En dat profetische woord, dat moeten we ook onderzoeken. Daar moeten we ook mee bezig zijn. Want dat profetische woord, dat geeft ons aan waar wij ergens staan. Als christenen en hoe dicht ook de wederkomst aanstaande is. Want dat zullen we vanmorgen ook zien. Wat de Bijbel zegt over de kenmerken, de kentekenen, de dingen die gaande zijn in het licht van de wederkomst van de Heer. En daarom is het zo belangrijk. En er is een oudvader geweest, die heeft geleefd rond 1880. En dat is Robert Murray McShane. En die zegt, je moet de krant moet je naast de Bijbel lezen. En de Bijbel moet je naast de krant lezen. Waarom? Opdat wij de tekenen der tijden zullen verstaan. Opdat wij met elkaar zullen zien, hij komt spoedig terug. En omdat hij spoedig terugkomt, moeten wij elkaar ook aansporen tot volharding. Want het is soms niet eenvoudig om christen te zijn. Soms zou je misschien, zo zit je hier misschien vanmorgen ook wel, soms zou je het bijltje er wel eens bij neer willen gooien. Maar juist als gemeente, in het licht van de wederkomst, moeten we elkaar aansporen. En elkaar bemoedigen en eventueel vermanen. En zeggen, ja maar hij komt spoedig terug, nog een klein poosje. Laten we volhouden met elkaar. Nou zag de Heer Jezus, die voorzag eigenlijk al het ongeloof van de mensen. En daarom staat er ook in Lucas 21, vers 33, daar staat, voorwaar ik zeg u dat dit geslacht geenszins zal voorbij gaan totdat alles zal geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins, er staat letterlijk, nooit voorbij gaan. Dus dat profetische woord wat Jezus heeft uitgesproken, dat profetische woord wat in de Bijbel staat, dat zal absoluut uitkomen. Dat zal absoluut volvoerd worden, want de Heer Jezus voorzag al dat er in de laatste dagen spotters zouden komen. En die spotters die zouden zeggen, ja, maar ze zeggen dat al heel de geschiedenis. Ze roepen dat al 6000 jaar, hij komt terug. En het gebeurt niet. Die tijd leven we ook. Als je met mensen over de wederkomst praat, zeggen ze, ja, maar dat roepen ze al duizenden jaren, joh. Maar het zal allemaal wel loslopen. Nee, zegt de Heer Jezus, mijn woord zal geenszins voorbij gaan. Het zal nooit voorbij gaan. Het zal zeker uitkomen. De beloften zullen zeker vervoerd worden. Zo zeker als Jezus kwam naar de aarde, zoals dat beloofd werd in Micha, dat hij in Bethlehem geboren zou worden, zo zeker zal hij ook zeker terugkomen op de wolken van de hemel als de koning der koningen en de heren der heren. En zo zeker zal elke knie, ook hier in Limburg, zich voor hem buigen. Moet je indenken, al die mensen die hier in Limburg wonen, in Nederland wonen, op de wereld wonen, elke knie zal voor deze koning der koningen buigen. Maar als we het nou hebben over de wederkomst, dan is het ook goed met elkaar eens even te kijken naar wat gaat er nou aan die wederkomst vooraf. Wat zegt de Bijbel daar nou over? Nou, als we met elkaar nadenken over de kenmerken van de eindtijd, dan zijn er natuurlijk heel veel die zijn er voor ons bekend. Hè? We zeggen, ja oké, als ik het zou vragen, zeg ja oké, aardbevingen. Dat zegt de Bijbel in Matthäus, aardbevingen, oorlogen, geruchten van oorlogen, pestilentie ofwel ziekte, hè, zoiets als de Mexicaanse griep. En nou ja, zo zouden we allerlei kenmerken zouden we op kunnen noemen. Maar vanmorgen wil ik er eens een paar aan jullie doorgeven die wat minder bekend zijn. En daarom heb ik met jullie gelezen uit de Timotheusbrief, want wat zegt Timotheus? In het licht van de wederkomst, in de laatste dagen, voordat Christus terugkomt, dan zullen de mensen, zegt hij, dat is de eerste kenmerk, zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Dat is het eerste. De mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Ofwel, de mensen zullen egoïsten zijn. Individualisten. Het gaat allemaal om ons ego. Ja, want egoïsme, daar zit het woordje egoïst zit het woordje ego in. Liefhebbers van zichzelf. Er staat hier zelfs liefhebbers van wellusten. Maar liefhebbers van zichzelf, daarmee wordt de eindtijd gekenmerkt. De mensen zijn uit op het strelen van hun eigen ik. Ikke. En de rest die kan ten diepste stikken. Dat is heel aangrijpend. Dat heeft de Heer Jezus ook gezegd in Matthäus 24. Hij zegt zelf, omdat de ongerechtigheid, de wetteloosheid toeneemt, daarom zal in de laatste dagen, vlak voor mijn wederkomst, zal de liefde van velen verkouden. Nou, we hebben het vanmorgen gehad over de broederliefde. Maar een kenmerk van de eindtijd is dat het steeds moeilijker gaat worden. Dat mensen het steeds moeilijker gaan vinden om elkaar lief te hebben. Waarom? Omdat de wetteloosheid toeneemt. De goddeloosheid in de wereld neemt toe. En zelfs de gemeente van Christus dreigt daarin meegenomen te worden. Maar omdat wij steeds wettelozer worden, wordt ons hart ook steeds kouder. En denken wij humaan te zijn voor elkaar, maar ten diepste zijn wij egoïsten. Ten diepste zijn de mensen gericht op zichzelf. Op het verkrijgen van allerhande dingen, hè? Huisje, boompje, beestje, lekker leven voor onszelf en we bekommeren ons niet om de wereld om ons heen. Het tweede, wat er staat hier in het schriftgedeelte is, en dat vind ik ook heel aangrijpend in 2 Timotheüs 3, in de laatste dagen is daar een gedaante van godsvrucht zonder innerlijke kracht. Een gedaante van godsvrucht zonder innerlijke kracht. Wat betekent dat? Wel, dat voor de wederkomst van de Heer Jezus er heel veel buitenkant godsdienst is. Heel veel godsdienst aan de buitenkant. We kunnen er misschien aan de buitenkant, kunnen we er als christenen uitzien. We kunnen naar de gemeente komen. Maar ten diepste missen wij de innerlijke kracht. Vanuit ons innerlijk is daar geen kracht om te breken met zonde. is daar geen kracht om weg te breken van onverzoenlijkheid, van wreedheid, van roddel enzovoort, van geldgierigheid. Dus er is geen innerlijke kracht om een verschil te maken met de wereld om ons heen. Er is geen innerlijke kracht om te getuigen, om vrijmoedig te getuigen van de Heer Jezus. De gemeente van de Heer Jezus Christus dreigt een gemeente te worden die misschien wel de rituelen doet. We komen wel samen, we komen wel bij elkaar, maar daar is geen innerlijke kracht. Dat heeft de Heer Jezus ook gezegd. In welke gelijkenis? Wel, de gelijkenis van de 5 wijzen en de 5 dwaze maagden. De Heer Jezus heeft gezegd, als ik straks terugkom, zal de kerk, de wereldkerk, zal in slaap zijn. Het zal een Laodicea-kerk zijn, het zal een kerk zijn die lauw is, rijk en verrijkt, met zichzelf van geen ding gebrek. Dus dat is een aansporing om met elkaar, juist met brandende harten, voor de Heer Jezus te leven. Met brandende harten elkaar aan te sporen en te zeggen, ja, maar het gaat erom dat wij al meer en meer vervuld worden met de Heilige Geest. En dat wij die innerlijke kracht ontvangen om weg te breken van het wereldse denken en met elkaar toegewijd aan de Heer Jezus te leven. Het derde wat wij hier zien in het schriftgedeelte, dat is in het 4e hoofdstuk van 2 Timotheüs 3, dat is in het licht van de wederkomst, kunnen mensen de gezonde leer niet meer verdragen. De gezonde leer. Ze zullen zich begeven en ze zullen zich keren tot fabels, tot bepaalde verhalen die uiteindelijk maar sprookjes zijn als het ware. Ja, de mensen die zullen zichzelf leraars opgaderen en de mensen zullen kittelachtig zijn van gehoor. Wat betekent dat, kittelachtig van gehoor? Meisjes, willen jullie even stil zijn? Even stil zijn. Kittelachtig zijn van gehoor betekent dat het kietelen aan je oor, het irriteert je. Als de mensen de gezonde leer horen en als mensen de waarheid horen, dan zijn ze heel snel geïrriteerd. Ze kunnen de gezonde leer, de waarheid niet meer verdragen. En dat betekent dus dat wij de leer als het ware en de waarheid gaan aanpassen naar ons eigen goeddenken en wat onszelf lekker lijkt. Als het ons maar goed uitkomt. En uiteindelijk proberen we ons een beetje te troosten dat we christenen zijn, maar uiteindelijk buigen we niet meer voor de volle radicaliteit van de Bijbel. Want de Bijbel is radicaal. De Bijbel is overduidelijk, maar in de laatste dagen gaan de mensen dat wat ze willen horen, gaan ze aanpassen naar wat ze zelf willen horen. Nou, ik zal het proberen praktisch te maken. Als we terugkijken bijvoorbeeld, ik heb het zelf niet gelezen, maar een boek als Da Vinci Code van Dan Brown, misschien hebben jullie er wat van gehoord, er zijn er miljoenen van verkocht en heel veel mensen in en rondom de kerk hebben dat boek gekocht en ze hebben datgene wat er in dat boek staat, wat ten diepste gewoon sprookjes zijn, fabels zijn. He, de Heer Jezus zou een relatie met Maria Magdalena hebben gehad en allerlei onzin staat erin. En de mensen hebben dat boek aangegrepen. Waarom? Om uiteindelijk het christendom en de Bijbel vaarwel te zetten. Ze hebben altijd, zeggen ze, gedacht dat er wel iets mis zou zijn met de Bijbel. En ze lezen zo'n boek. Ze lezen zo'n boek vol met onwaarheden. En ze grijpen het aan om uiteindelijk definitief af te rekenen met God en met zijn woord. Nou, verder zien wij dat we ook in een tijd leven van het plurale denken, van het oecumenische denken. Dat is ook een groot gevaar, dat mensen de gezonde leer niet meer willen verdragen en de waarde niet meer, dat wij de gezonde leer niet meer aankunnen en dat we zeggen, ja, maar kijk, het is toch eigenlijk wel onmenselijk toch, om hier in Limburg te zeggen dat alleen het woord van God uitgangspunt is van al ons handelen. Het is toch eigenlijk toch wel een beetje exclusief voor als je zegt dat je alleen maar door Jezus Christus gered kan worden. Het gaat toch eigenlijk wel een beetje te ver, hè, om te zeggen dat je alleen door Jezus Christus in de hemel komt en dat alle die buiten Christus verder leven voor eeuwig verloren gaan. En vervolgens gaan we het woord van God aanpassen en dan zeggen we, ja, maar kijk, je moet het zo zien, er is één God En of je nou in de Bijbel gelooft, of je gelooft in de Koran, in Mohammed, of je gelooft via het Joodse denken in het houden van de wetten, of je gelooft via Boeddha, of je gelooft via het Hindoeïsme, of via New Age. Uiteindelijk, het zijn allemaal wegen die uitkomen bij dezelfde God. Dat is het denken van vandaag de dag. Dat is het denken van heel veel mensen, ook van christenen in de kerk, dat ze denken van ja, maar het is toch wel veel te exclusief om te zeggen dat je alleen door Jezus Christus behouden wordt. Nou, dat is een kenmerk van de eindtijd. Dat plurale denken, dat oecumenische denken, hand in hand, kameraden, met elkaar, we dienen dezelfde God, maar uiteindelijk zal het blijken, hoe moet ik het zeggen? Het zal uiteindelijk blijken dat we daardoor de hemel niet inkomen. Want de Bijbel zegt zo duidelijk dat God heilig en rechtvaardig is. Dat hij de zonde niet door de vingers ziet. En dat er nou één is geweest die naar deze aarde gekomen is. En dat die ene naam is Jezus Christus, de rechtvaardige. Die onze zonde aan het kruishout gedragen heeft. De Heer Jezus, de Zoon van God, die de schuld en de zonde van de wereld op zich genomen heeft. Alleen door dat offer kunnen wij gered worden. En daarom is het zo belangrijk ook voor jullie als gemeente om hier in Limburg te staan. Niet in hoogmoed, wij hebben de waarheid. Maar in verwondering. Dat de Heere ons in aanraking heeft gebracht met de waarheid. Met de gezonde leer van de reformatie. Dat we behouden worden door genade, niet door de werken van de wet. Niet door alle rituelen te houden, maar dat wij behouden worden door genade. Door het offer van de Heer Jezus Christus. En die geweldige boodschap, die mogen we met elkaar uitdragen hier in onze omgeving. En laten we dat doen met vrijmoedigheid. En met gebed. En met de vaste hoop dat de Heere dat woord zal zegenen. Zoals er staat in Prediker, werpt uw brood uit op het water. En je zult het vinden na vele dagen. Soms moeten we zaaien en weer zaaien en weer een folder en weer iemand aanspreken. Totdat de Heere het hart zacht gemaakt heeft van zulke mensen. Dus drie kenmerken. Egoïsme. Dode vormen godsdienst zonder kracht aan de buitenkant, maar geen innerlijke kracht van de geest. En het derde, dat is de opkomst van het plurale denken van valse religies, van New Age. He, en dat we zeggen, ja, maar het zijn uiteindelijk meerdere wegen die bij dezelfde God uitkomen. Mensen de gezonde leer niet meer verdragen en zich afwenden van de waarheid. En nou nog één kenmerk. Nog één kenmerk. Een heel belangrijk kenmerk, juist ook vandaag de dag. En dat is de wereldwijde zending en de bekering van Israël. En dat wat God doet in Israël. Nou, ik heb vandaag, omwille van de tijd, heb ik dat allemaal niet kunnen lezen. Maar jullie kunnen thuis vandaag nog eens lezen Romeinen 11. En Romeinen 11, dat gaat over de toekomst van Israël. Romeinen 9 gaat over het verleden. Romeinen 10 gaat over het heden. En Romeinen 11, dat gaat over de toekomst. En wat staat er in Romeinen 11, vers 25? Daar staat, want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij. Opdat gij niet wijs zijt bij uzelf. Dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Wat betekent dat? Dat betekent dat wij nu leven in de tijd waarin de volheid der heidenen ingaat. Er is een paar maanden geleden, ik dacht 2 maanden geleden, een conferentie geweest in Amerika met honderden zendelingen en met zendingsorganisaties. En daar hebben ze een deal met elkaar besloten dat ze met spoed proberen nog de laatste tientallen landen met spoed te bereiken met een vertaling van de Bijbel, van het Nieuwe Testament. En dat daar een geweldige impuls aan gegeven wordt om zo snel mogelijk in alle talen het evangelie te brengen. En die tijd die gaat spoedig in. Maar met dat over heel de wereld het evangelie gebracht wordt, met dat de Heer Jezus overal verkondigd wordt, zien wij als het ware eigenlijk al iets anders gebeuren. En wat is dat andere? Wel dat God zijn plan gaat opnemen, zijn draad weer gaat opnemen met zijn volk Israël. En dat moet ik proberen vanmorgen even wat rustiger uit te leggen. Want wat hebben we gezien? 2000 jaar geleden. 2000 jaar geleden heeft het Joodse volk Christus verworpen als de Messias. Ze hebben geroepen, kruist hem, kruist hem. En de Heer Jezus heeft daar onder zijn volk, heeft hij gezegd, komt herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal jullie rust geven. Ik ben de Messias. En in plaats van dat het Joodse volk de Messias heeft aangenomen als hun redder en zaligmaker, hebben ze hem verworpen. En wat staat er nou in de gelijkenis van het grote avondmaal in Lucas 14? Omdat hij ze genodigd heeft, komt, want alle dingen zijn nu gereed. En zij zich eendrachtig verontschuldigd hebben. Wat staat er dan? Daarom zal ik mijn dienstknechten uitzenden naar de heggen en de steggen met de boodschap, er is nog plaats. Wat betekent die gelijkenis? Wel, de Heer Jezus wil zeggen, omdat jullie mij verworpen hebben als Joodse volk, daarom zal ik het evangelie zenden naar de heidenwereld. En toen heb als het ware, toen heeft de Heer Israël voor Israël gelaten en in 30 tot 60 tot 90 na Christus zijn de apostelen de hele wereld overgegaan. En Israël, het land, Kanaan is als het ware steeds minder van betekenis geworden en het volk, het Joodse volk is verspreid over heel de wereld. 70 na Christus is Titus met zijn bevelhebbers opgetrokken naar Jeruzalem en heeft Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt en duizenden Joden zijn gevlucht naar Armenië, naar Ethiopië, naar Amerika en uiteindelijk zijn ze door heel de wereld zijn ze gegaan. En daardoor heel die wereld zijn het conglomeraten geweest van Joden. In Polen hebben ze gezeten. Op heel veel plekken in de wereld zijn de Joden uiteindelijk, hebben ze daar een leefgemeenschap gekregen. Maar wat zien wij nu met elkaar gebeuren? Zo wonderlijk om dat te zien. 2000 jaar later wordt als een onzichtbare hand dat Joodse volk teruggebracht naar Israël. Rond 1940 waren er enkele tienduizenden Joden in Israël. Enkele tienduizenden. Nu zijn er miljoenen Joden. Zijn teruggekeerd. Als een onzichtbare hand. Ongelooflijk. Het is God geweest die in Egypte 3 miljoen Joden uit Egypte heeft geleid door de woestijn naar Kanaan. Als door een onzichtbare hand. Het is God die als door een onzichtbare hand vanuit heel de wereld zijn volk weer thuis brengt. Nou, dat kunnen we lezen in Romeinen 11 en Jeremia 31. Ik zal één belofte jullie lezen wat er nu gebeurt in Israël. Ziet, ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van alle zijden van de aarde. En onder hun zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. Met een grote gemeente zullen zij terugkeren naar huis. Ze zullen komen met geween en met smeking. En dat kunnen we niet alleen lezen in Jeremia 31, maar we kunnen dat ook lezen in Jeremia 33. En op zoveel plaatsen in het Oude Testament, dat de Heere vanuit alle delen der wereld zijn volk thuis brengt. En dat zal gebeuren vlak voor zijn wederkomst. En Ezechiël 37 zegt, het zal zijn een dal van dorre doodsbeenderen. Waarom? Ze worden bij elkaar gebracht, die beenderen worden bij elkaar gebracht. Het volk Israël wordt bij elkaar gebracht, maar er is nog geen levend geloof in de Messias. Totdat God met zijn geest zal komen en zijn volk zal aanraken. En dat ze zullen zien wie ze doorstoken hebben, de Messias. En ook Israël zal dan, heel Israël zal dan zalig worden. Nou, Frederik de Grote vroeg eens aan een dominee. Hij zegt, geef mij eens in een paar woorden aan hoe ik kan weten dat God bestaat. Wordt dat ook wel eens aan jullie gevraagd? Bewijs het nou eens dat God bestaat. Dan zeggen we altijd, ja, het is een geloof. Je moet het geloven, je kan het niet bewijzen. Maar ik zeg zelf persoonlijk, En ik weet het, het ligt heel moeilijk, ook in verband met de Palestijnse kwestie. Maar ik vind het zelf een geweldig belangrijk teken om te weten dat God bestaat. Dat zijn de Joden. Toen Frederik de Grote dat vroeg aan die dominee, geef je een paar woorden aan hoe ik kan weten dat God bestaat. Toen zei die dominee, majesteit, het Joodse volk. Majesteit, kijk eens naar dat Joodse volk. Dat kleine landje daar bij de Middellandse Zee. Het staat elke dag in de krant. Het komt elke dag op de televisie. Obama en de grote der aarde houden zich bezig met dat hele kleine landje. 0,5% van de wereldbevolking. En ze hebben de meest gevreesde geheime politie. Dat volkje wat nog geen 50 jaar bestaat. Het heeft een stamboom van 40 eeuwen. Het is verspreid geweest over heel de wereld. Na 70 na Christus tot 1940. Enkele duizenden Joden in Israël, in Canaan, in het land Palestina. En hoe kan dat? Dat er nu miljoenen zijn daar in Israël. Het is Gods hand die zijn volk weer thuis heeft gebracht in het land van de belofte. En met de stichting van de staat Israël in 1948 is daar een geweldige belofte in vervulling gegaan. En nou wordt er over gediscussieerd hoe dat nou zit als hier staat, hè. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Mensen denken dan dat de generatie die dat mee zal maken, dat staat ook in Matthäus, de generatie die zal zien dat Israël weer thuis komt, dat Jeruzalem weer opgebouwd wordt. Die generatie die zal nog meemaken dat Jezus Christus terugkomt op de wolken van de hemel. Ik weet het niet. Maar één ding weet ik, wij zijn er nog nooit zo dichtbij geweest. Want voor 1940 was die hereniging van de staat Israël en de oprichting van de staat Israël geen feit. En nu wel. En we zien dat het erom gaat spannen wat Iran gaat doen met de kernwapens. En we weten allemaal met elkaar, we leven in een beslissende tijd. Leven in het licht van de wederkomst. Ik hoop dat ik door een aantal van die kenmerken nu aangewezen te hebben, dat ik jullie heb duidelijk gemaakt dat we inderdaad leven in het licht van de wederkomst van de Heer. Maar nu nog een kort appel. Wat betekent dat nou voor ons? Wat betekent dat nou voor ons als gemeente in de eindtijd, in het licht van de wederkomst? Wat moeten we nou doen? Moeten we nou ons terugtrekken in een klooster als we weten dat er gaat gebeuren? Moeten we dan ons terugtrekken uit deze wereld? Hebben we dan geen taak meer in de wereld? Nee, wat zegt de Heer Jezus in Lucas 21? De Heer Jezus zegt, in het licht van mijn wederkomst is het belangrijk om drie dingen te doen. En dat zijn drie werkwoorden. En die wil ik nog met jullie kort bespreken. Dat is, we moeten met elkaar moeten we waken. Er staat hier, waak dan te aller tijd. Er staat dat we moeten bidden. Het gebed is heel belangrijk. En het derde is wat er staat in het parallelle gedeelte van Lucas 21, in Marcus 13, daar staat dat we moeten werken. Werken zolang het dag is. Nou, in de eerste plaats het woordje waken. Waarom moeten we waakzaam zijn? Wel, zegt de Heer Jezus, daar is een heel groot gevaar dat in het licht van de eindtijd we door twee dingen gedreven worden. Of door twee dingen die ons bij de Heere vandaan kunnen houden. In de eerste plaats het leven in brasserij en dronkenschap. Wat duidt dat op? Dat duidt op het leven van aards genot. Hè? Dat ikke. Daar moeten we voor oppassen. En ik ga ervan uit dat we vanmorgen als broeders en zusters samenkomen, dat er niemand onder ons is die een drankprobleem heeft. Want als dat zo is, dan moeten we hulp zoeken. Dan moeten we daarmee breken. Dan moeten we wegbreken van onze alcoholfles en van de fles bier. Want we kunnen niet leven in brasserij en dronkenschap. Maar breder getrokken, het gaat hier om het leven voor aards genot. Dat we leven voor deze wereld. Voor ons huis, voor ons geld, voor ons goed, voor onze carrière. En uiteindelijk zal die dag van de wederkomst ons overvallen, staat hier. Het zal als een strik, als een valstrik. Zullen wij uiteindelijk, plotseling zullen wij tot ontdekking komen. Ik heb geleefd voor mezelf, het is te laat. Het tweede wat mogelijk is, en dat komt een stukje dichterbij. Heer Jezus zegt, er is ook een probleem van het leven, van de zorgvuldigheden van het leven, van de alledaagse dingen. Ook een groot gevaar in het licht van de wederkomst. Hier staat het letterlijk, en de zorgvuldigheden van het leven die ons bezwaren. De alledaagse dingen. Daar moeten we voor oppassen. Moeten we elkaar ook in aansporen. Dat we ook, zoals vanavond de bidstond en de bijbelstudie en ook de diensten, dat we dat bij moeten wonen om elkaar scherp te houden. Dat we moeten oppassen dat we niet bezig zijn met de alledaagse dingen en de dingen van de Heere vergeten. Ook het onderzoeken van zijn woord is zo belangrijk, het profetische woord, maar ook het elkaar aansporen en te zeggen, kom, laten we samen de Heere dienen, laten we toegewijd aan hem leven. Dan moeten we keuzes maken. Wat ik heel aangrijpend vind, is dat woordje de zorgvuldigheden van het leven, datzelfde woordje zorgvuldigheid, dat kom je tegen in de geschiedenis van Martha en Maria. Misschien is hier wel eens over gepreekt. En dan staat er dat hier Jezus Martha berispt. En zegt, Martha, Martha, gij bekommert en verontrust u over heel veel dingen. Dat woordje bekommernis, dat is hetzelfde woordje als hier de zorgvuldigheden van het leven. Martha, die was zo druk bezig. Maar ze kon niet meer met Maria zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Zitten wij nog met elkaar aan de voeten van de Heer Jezus? Want dan kom ik bij het tweede woordje, het woordje gebed. Biddende, smekende staat er letterlijk. Smekende dat wij met elkaar zo alert zullen zijn, dat de wederkomst van de Heer niet daar plotseling zal zijn en dat daar misschien zonde is in ons leven, of dat er dingen zijn in ons leven waar we zeggen, o Heere, u komt te snel terug. Dat wij ineens tot ontdekking komen, dat wij niet met brandende lampen hem verwachten. Smekende gebeds. Hoe is het met ons gebedsleven? De afgelopen week heb ik ergens een toeristingsavond gehouden in Geldermalsen en... Ik zeg, we zouden elkaar zoveel kunnen aanreiken, zoveel vanuit het woord, maar het allerbelangrijkste is toch dat wij tijd vrijmaken als christenen aan de voeten van de Heer Jezus. Dus vanmorgen onze broeder het heeft over zijn dagboek lezen, maar dat wij getrouw, en dan bedoel ik niet dat we aan een tafel met onze man of vrouw lezen, dan bedoel ik niet dat we als gezin het Bijbel lezen, maar dat wij elke morgen of elke avond een ogenblik hebben waarin wij alleen zijn met de Heer Jezus. Aan zijn voeten zitten. Onze harten, ja, hoe moet ik het zeggen, verheffen tot hem, bidden tot God, het woord lezen, ons dagboek lezen, God met ons laten praten, dat we wachten en dat we luisteren naar wat hij tot ons te zeggen heeft. En om dan ook te bidden voor onszelf persoonlijk, stille tijd, ook te bidden voor de gemeente en voor de mensen om ons heen. Want ik heb het al gezegd, dat woordje bidden staat hier letterlijk in het Grieks, staat hier smeken. Dat we met elkaar ook smeken bij God voor de ongelovige wereld om ons heen. Want hoeveel zijn er niet, ook hier in Bunde nog. In jouw omgeving, in uw omgeving, die niet gered zijn. En nou staat er in Ezechiël 22, dat vind ik altijd zo indrukwekkend. Als het gaat ook over het smeken voor anderen, als het gaat over voorbeden. Dan staat er in Ezechiël 22, ik zocht nu een man. Uit hen die de muur mocht toemuren en voor mijn aangezicht in de bres staan voor het land. Opdat ik het niet mocht verderven, maar ik vond niemand. Daarom heb ik mijn gramschap, mijn toren over hen uitgegoot. Door het vuur van mijn verbolgenheid. Wat betekent die tekst? Wel, God zoekt voorbidders. Ook hier in deze streek. God zoekt mensen die in de bres willen staan. En het gaat daar over een muur. Nou, zie je, het is voor je een grote stadsmuur en er zit een gat in. Nou, vroeger was zo'n gat, dat was een gelegenheid om van de vijand naar binnen te klimmen. En dan zegt de Heer, ik zoek naar mensen die in zo'n gat willen gaan staan en de stad willen verdedigen. Nou, daar gaat het om hier in Lucas 21, als het gaat over het smeekgebed. In het licht van de wederkomst zoekt de Heer Jezus, de Heer God zoekt mensen die ook hier in deze regio in de bres willen treden. Voor de ongelovigen. voor de familie, voor de buren, overburen, achterburen, voor de collega's op het werk, dat wij in de bres treden en dat we elke dag voor deze mensen zullen gaan bidden en gaan smeken dat ook zij er klaar voor zijn als straks de Heer Jezus Christus terugkomt. En het laatste, dat is het derde, dat is het werken om het zout van de aarde te zijn. Dat staat in Marcus 13, staat daar dat een elk bezig is met zijn werk. En gisteren was het hervormingsdag, hebben we nagedacht over Luther. En Luther heeft gezegd, als ik wist dat morgen Christus terugkwam, dan plant ik vandaag nog een boom. Dat is de Calvinistische Lutherse nuchterheid. Wat zouden wij gaan doen als wij weten dat morgen de Heer Jezus Christus terugkomt? Wat zouden we dan doen? Sommigen zouden dan misschien nog snel dingen in orde willen maken, relaties in orde willen maken. Dat moeten we nu doen, gewoon in alle ontspanning. We moeten elke dag leven alsof Christus morgen of vandaag terugkomt. En we moeten gewoon werken, ieder op zijn plaats. Op het werk, gewoon getrouw je werk doen in het gezin. Ook hier in de omgeving als gemeente om te evangeliseren als de Heer die daarvoor de gave geeft, om te folderen, om andere mensen van de Heer Jezus te vertellen. We moeten gewoon elk bezig zijn met ons werk. Met gevouwen handen, de bidstonden bijwonen en met elkaar in de bres treden zeggen, Heere, wij stellen onszelf ter beschikking. Wij weten dat wij niet heel Limburg kunnen bereiken, maar wij weten wel dat u ons wil gebruiken als een instrument in uw hand om het evangelie, de blijde boodschap ook te brengen in de wereld om ons heen. We gaan afronden. Als we nadenken over de wederkomst, dan is het geen hopeloze boodschap. Nee, er is hoop. Er is hoop, want wat zegt de Heer Jezus? Als je deze dingen ziet geschieden, Israël, egoïsme, liefdeloosheid, als je al deze dingen ziet geschieden, zo kijk omhoog. Hoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. Nou, daar mogen we ons vanmorgen mee bemoedigen als wij de Heer Jezus mogen kennen. Daar mogen we elkaar aansporen en bemoedigen en zeggen, laten we omhoog kijken. Er is hoop, hij komt terug. Hij komt zeker terug, hij komt spoedig terug. En dan staat er, omdat uw verlossing nabij is. En er staat letterlijk in het Grieks, volkomen bevrijding. Nou, dan kunnen we het, vanmorgen het gaat over de aftakeling van het lichaam, dat je soms hier moeilijk door het leven gaat, dat je het zwaar hebt, dat je lichamelijk pijn hebt. Misschien is er ook iemand onder ons die worstelt met boezemzonde of met zonde in zijn leven en dat je verlangt om als de Heer Jezus te leven, maar het benauwt je soms zodat je vastzit aan deze wereld, maar weet dat er een dag komt dat wij volkomen bevrijd zullen zijn van al deze dingen. En dat we eeuwig bij hem zullen zijn. En dat betekent ook gemeente zijn. Dat we elkaar daarvoor mogen aansporen. De bruidegom komt spoedig terug. En wat betekent dat, dat de bruidegom spoedig terugkomt? Dat betekent dat de bruidsgemeente verenigd zal worden met de bruidegom. En daarom ter bemoediging. Niet om vanmorgen depressief en wanhopig eronder te worden. Maar te zien, al deze tekenen die wijzen erop. Hij komt spoedig terug. O, laten we zo elkaar bemoedigen en aansporen. Als deze dingen beginnen te geschieden, zo kijk omhoog. Hoog. Niet allemaal in het horizontale blijven hangen. We kunnen soms zo allemaal hier op het aardse blijven zien, alle problemen. Maar laten we ook in het verticale, laten we omhoog kijken. En je hoofd opwaarts heffen, omdat het ons verkondigt dat onze verlossing nabij is. Amen.